Welkom bij Radio Maria.
Goedemorgen. Dit is de ochtend bij Radio Maria.
En zoals beloofd, beste luisteraars van Radio Maria, heb ik ondertussen een toch wel zeer bekende stem van Radio Maria aan de lijn, namelijk eerwaarde heer Pierre-François. Van harte een zeer fijne ochtend gewenst, eerwaarde.
Ja, hetzelfde voor jou. Het eert me altijd dat je spreekt over mij als een bekende figuur. Dus ja, kijk, je bent bekend in de huizen, denk ik wel.
Ja, zeker. Zij die een klein beetje naar de catechesis luisteren, die hebben u ongetwijfeld al aan het woord gehoord. Dat kan niet anders. En natuurlijk bent u ook al verschillende keren hier te gast geweest. We zijn ook heel blij dat we op deze dag even met u kunnen spreken. We vieren vandaag Allerzielen. Gisteren het hoogfeest van Allerheiligen. Kunt u misschien iets uitleggen over beide dagen en waarom beide dagen ook met elkaar gelinkt zijn?
Wel, ik weet niet welke volgorde die twee feesten gevierd zijn geweest, maar in elk geval Allerheiligen had de bedoeling om dus alle heiligen van wie we in de naam niet kenden te kunnen vieren. Bijvoorbeeld in de kerk van Rome, het Pantheon, in die kerk, die een Romeinse tempel was, eerst toegewijd aan alle goden, maar toen Rome gekerstend is geweest, is die tempel omgebouwd geweest in een kerk. En dat was de kerk eigenlijk van alle heiligen. Men zei dat nog niet zo duidelijk, maar men vierde al de onbekende heiligen, zoals we een beetje nu de onbekende soldaat eren. Na oorlogen, zo is het ook met de heiligen in de kerk. Er is een immense schare van mensen die heilig hebben geleefd, van wie de naam niet kennen. Mm-hmm. En dan is het goed dat we die mensen samenbrengen. Er is ook een klein knipoogje van de hemel zeggende, eigenlijk kunnen we allemaal heilig zijn, waarom jij niet? Hè? Dus in het begin van het christendom waren vooral de martelaren, die werden geëerd. Maar dan is men ook gaan zien dat een heilige die dagelijks zijn leven heiligt, misschien even verdienstelijk is als een martelaar die in één keer alles heeft moeten geven aan God. Mm-hmm. En in de 8e eeuw, onder Paus Gregorius III, dus is er een kapel toegewijd aan alle heiligen in de Sint-Pietersbasiliek. En die paus heeft dan de datum bepaald op 1 november om al die heiligen te vieren. Een beetje later is er ook, denk ik, dat gebeurd is in de omgeving van Cluny, het feest van Allerzielen ontstaan. Mm-hmm. Dus het feest van Allerheiligen dient om de heiligen te eren, waarom wie we de naam niet kennen, terwijl Allerzielen een gelegenheid is om te bidden voor alle overledenen, waarvan we nog niet eens weten, zitten ze bij die heiligen, of zijn ze nog in het vragenvuur aan het wachten, hè? Op dus die omhelzing van liefde die ze gaan krijgen wanneer hun tijd van beproeving voorbij is. Mensen in Laat die gekozen hebben voor de vernoemenis, voor hen kunnen niks doen. Wat we wel kunnen doen is iedereen, absoluut iedereen zonder uitzondering, toevertrouwen aan de barmhartigheid van God. Want God geeft altijd een ultieme kans aan iedereen. Reken er niet te veel op. Hè? Het is veel beter te zeggen, God wil ons allemaal heilig en dat we op weg gaan naar de top van de berg, dan achteruit kijken en zien hoe laag kan ik achteruit gaan zonder in de afgrond te verdwijnen. Die tweede houding is niet goed. Wat we dus kunnen doen met Allerheiligen is gewoon een soort feest van vreugde en licht. Dikwijls is het zo dat het begint te vriezen rond Allerheiligen. Dit jaar gaat dat niet zo zijn, maar in andere jaren begint het ineens wit te worden. En dat doet ons denken aan die witte kleur van alle heiligen. Het is ergens een uitnodiging om te zien dat heel de schepping geroepen wordt om verzoend te worden met God en niet enkel een kleine elite.
Ja, waarom is het eigenlijk belangrijk om te bidden voor zij die overleden zijn?
Omdat de tijd van beproeving ons tijd hier op te leven is, maar veel mensen begrijpen dat niet. En in plaats van actief te zoeken achter de offergave, de overgave, dus het kruis van Christus, zij proberen zo weinig mogelijk te moeten afzien, totdat ze een bepaald ogenblik beseffen, ja maar, als ik in de hemel kom, dan ga ik niet meer kunnen afzien of een offertje kunnen opdragen. Dan is het te laat. En daarom heeft God in zijn grote barmhartigheid gekozen om toch iets te bedenken voor de mensen dat hij het vragenvuur. Het is een tussenstand waarin die mensen die kans hebben gemist om te zeggen tegen God, ik bemin u en ik wil dat met mijn lichaam en ziel laten merken door me iets te ontzeggen, om toch eens iets te kunnen doen. Die mensen die daar zijn in het vragenvuur zijn mensen die het zicht van God eventjes uitstellen om gebruik te maken van die laatste kans om zich te louteren.
Ja.
Natuurlijk, om dat sneller en korter te maken, hebben we het altijd het gebed van de kerk. En sinds altijd, dus in het Oude Testament, beginnen we al getuigenissen te hebben van het feit dat de mensen die op aarde zijn, bidden voor de overledenen, van wie ze vermoeden dat die nog een beetje uit te boeten hebben. Er is een heel belangrijk getuigenis daarover in het boek der Maccabeën. Maar het spreekt voor zich dat een manier om voor ons onze liefde over de dood heen te betuigen bij overleden, dat is voor hen bidden te zo snel mogelijk bij God kunnen gaan.
Ja, ja, want die, zal men zeggen, die toestand waarin dat de zielen zich bevinden nadat zij overleden, of wat het lichaam overleden is, waar wachten zij eigenlijk op?
Dus de zielen van gevuur wachten op wat men noemt de visio beatifica. Dat is de gelukzalige visie van God die de rechtvaardigen en de heiligen krijgen vlak na hun dood. En de mensen die een beetje minder heilig zijn, enkele dagen na hun dood of elke week. Ja, ik weet niet, want misschien is de tijd daar op een andere manier waargenomen dan hier op aarde. Dat kan ik niet met nauwkeurigheid zeggen. Maar dus wat wij gaan krijgen nog voordat wij ons lichaam terugkrijgen op de laatste dag, hè, bij de terugkeer, de terugkomst van Jezus in zijn glorie. Dus dat gaan we ons lichaam terugkrijgen en gaan we ten volle kunnen genieten van een nieuwe hemel en een nieuwe aarde. Maar in de tussentijd gaan we al God kunnen zien. Dat is wat we dus noemen de gelukzalige visie van God, de visio beatifica.
Ja, en dus, het is ook gebruikelijk voor heel veel mensen om op deze dag naar het kerkhof te gaan. Waarom is het voor gelovigen, niet enkel voor gelovigen, maar ook zeker voor gelovigen belangrijk om naar een plaats te kunnen gaan waar een lichaam te rusten is gelegd, waar we eventueel een bloemetje kunnen brengen of een extra mogelijkheid om het graf bijvoorbeeld te poetsen en mooi te maken. Waarom is dat eigenlijk belangrijk?
Er zijn allerlei psychologische motieven. Ten eerste, de mensen die een dierbare hebben verloren weten dat ze ergens een soort contactpunt zoeken, bijvoorbeeld de plaats waar het stoffelijk overschot ligt, om te kunnen rouwen over die persoon. Dat is een proces dat je rationeel moeilijk kunt uitleggen, maar wij ervaren dat allemaal. We hebben behoefte aan een rouwproces om het verlies van een dierbare te verwerken. En dat is meestal verbonden met een plaats of een voorwerp of iets, hè. De kerk heeft altijd gevraagd dat men de overledenen zou bewaren en begraven. De stoffelijk overschot, dat het nu na crematie is of een gewone begrafenis, dat gebeurt in een gewijde plaats om onze kans te geven om daar te gaan bidden, maar ook andere christenen. Want als ik naar een kerkhof ga, en ik ben christen, als ik een beetje een minimum heb aan solidariteit, bid ik voor mijn dierbare overledenen en voor alle mensen die daar ook rusten.
Ja.
Dus ergens is een manier om die communiteit een beetje gestalte te laten krijgen. Ik weet niet dat de mode is, maar de kerk is daar niet helemaal voor te vinden, de as van een dierbare te bewaren in huis. Dat is dus niet de bedoeling, want Wat gaat er gebeuren? Ja, voor mij geeft dat mij wel een beetje troost. Te weten, er is hier een plaats waar ik kan rouwen. Maar vergeet niet eens dat ik weg ben. Stopt het daar. Hè? Wie gaat nog bidden voor die persoon? Terwijl als je ligt op een begraafplaats of moest ik ineens verdwijnen, dan blijft toch heel die kerkelijke gemeenschap solidair bidden voor al haar overleden. Want wij hebben een gezin, een familie, kennissen, mensen die voor ons bidden. Maar mensen ook die niemand hebben in een omgeving die voor hun gaan bidden.
Ja.
Voor die mensen is het ook belangrijk dat ze in het kerkhof daar kunnen genieten van de gebeden van die christelijke gemeenschap.
Ja, interessant, want het is misschien ook een herinnering voor ons allemaal, voor zij die misschien vandaag richting het kerkhof gaan, om hun overledenen te gedenken, dat ze ook in hun hart kunnen bidden voor alle zielen van de lichamen die daar te rusten zijn gelegd.
Ja. Nog een ander idee, dat is, het is ook goed dat een kerkhof er mooi uitziet. Waarom? Zo toont een beschaving respect voor zijn overledenen. Normaal is een maatschappij decadent begint te worden, is er geen respect meer voor de voorvaderen, voor de vorige generaties. En je ziet dat ook in bepaalde families waar een soort cultuur is van nihilisme, van ontkenning van die waarde van de maatschappij, is er weinig energie gestoken in het verzorgen van de graven. Meer nog, de mensen hebben de neiging om dat te vergeten of zelfs een crematie te vragen om geen probleem te hoeven te hebben met het onderhouden van een graf. Dus dat vertelt iets. Pas op, hè. Iemand die gecremeerd is in plaats van begraven, hij gaat geen verschil voelen als hij naar de hemel komt. Met zin voor de mensen die na hem blijven, dat ze een bepaalde boodschap geven. Hè. Men spreekt zo van de lichaamstaal. Hier is de lichaamstaal na je dood. Hè. De manier waarop je de andere mensen aanzet om te gaan met je eigen stoffelijk overschot vertelt heel veel over wat ze waardig vinden, wat ze van belang vinden. En ik denk dat het heel goed is dat de christenen leren bloemen te zetten, het graf te onderhouden, om een minimum aan respect te tonen voor wie voor ons is geweest. Want om gelovig te zijn, doen we dat niet alleen. We zijn gedragen door een gemeenschap, een familie, de familie van God. En daarom is het zo belangrijk dat wij die banden van solidariteit die zo eigen zijn aan een familie, dat we die onderstrepen.
Kunnen we zeggen dat bij de feesten of bij de gebeurtenissen in de liturgische kalender ook een uitnodiging zijn om ons te verbinden met de triomferende kerk en de leidende kerk?
Absoluut. Moet ik uitleggen wat dat is, de triomferende en de leidende kerk?
Ja, graag.
Ik hoop ook een beetje, maar onze luisteraars zal het misschien deugd doen dat ze herinneren dat de kerk bestaat uit 3 delen. En daar voel je heel goed als je bidt in de mis, dan voel je echt duidelijk hoe de levenden in contact zijn met de overledenen. Je hebt de zegevierende kerk, dat zijn alle mensen die al in de hemel zijn. Dan heb je de leidende kerk, zijn de mensen die deze aarde hebben verlaten, maar nog niet in de hemel zijn, namelijk ze zitten in het vagevuur. Daarom leiden ze daar, vrijwillig, uit liefde, de geloutering. En dan heb je de kerk hier onderweg, dat men soms militerend noemt, zeker in de tijden dat men veel aanzien heeft voor het leger, maar je kan ook zeggen de kerk onderweg, hè, als je meer iets voelt voor de spiritualiteit van de bedevader. De kerk onderweg, dat zijn wij hier op aarde. Het is de kerk van de mensen die nog op weg zijn naar hun einddoel. En zolang dat we hier op aarde zijn, moet altijd onze keuze bevestigen op God. Want indien wij sterven zonder die keuze te hebben gemaakt voor God, wat we noemen de staat van genade, wel, dan missen we dus dat geluk dat voor ons voorbereid is door God na onze lichamelijke dood. Dus het is belangrijk dat we hier op aarde nog altijd onze keuze voor God herbevestigen, elke dag een beetje. Terwijl eens dat je gestorven bent, dan kan je wel niet meer veranderen, omdat er geen gemoedstoestanden meer zijn, wisselvalligheden van het lichaam of van de omgeving, dan bewaar je die richting. En die richting is de richting naar God. Er zijn ook mensen die wij niet willen opgaan. Laat ons hopen dat er weinig zijn die dat doen, maar Jezus zegt toch, pas op, er zijn velen die open zijn en weinig zijn en zo goed. Dus hij zegt ons toch, doe je uiterste best om die keuze voor God in je leven te bevestigen.
Ik denk dat dat een hele goede raad is, niet alleen voor deze dag, maar ook voor de dagen die nog zullen volgen. Eerwaarde, ik dank u van ganser harte voor de tijd die u genomen heeft om ons een beetje wijzer te maken in het gebeuren van aller heiligen en aller zielen. En dan wens ik u nog een zeer fijne dag toe.
Graag gedaan.